onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 45e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Na voorlezing van de wet des Heren zingen wij het 32e vers van Psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En wat er verder volgt uit het 32e vers van Psalm 119 vervolgens wordt u gelezen uit de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. het 11e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 33. We noemden u 2 Korinthe 11, de versen 16 tot en met 33.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog in dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeeren uw naaste in huis. Gij zult niet begeeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Ik zeg wederom dat niemand mene dat ik onwijs ben, doch zo niet neemt mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig mogen roemen. Wat ik spreek, spreek ik niet naar de ere, maar als in onwijsheid, in deze vaste grond der roeming. Dewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, dewijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt, Zo iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest. Maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad Abrahams? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijszijnde, ik ben boven hen. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal. In gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht. In gevaren van de heidenen. In gevaren in de stad. In gevaren in de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite. In waken menigmaal. In honger en dorst. In vasten menigmaal. In koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brande? Indien mij moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die geprezen is in de eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het boek der Handelingen, het 9e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 25. Handelingen 9, de versen 21 tot en met 25. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij hen gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend. En zij bewaarden de poorten beide desdags en desnachts, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Zingen wij van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En het vierde vers, al wat gij brocht, zal juichen tot uw eer. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 4 van Psalm 145 aan het einde van de dienst, krijgt u gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, we zagen de vorige keer hoe Ananias bij Saulus kwam, hoe Saulus weerziende werd, hoe hij gedoopt werd. Daar is een vraag over gesteld. Waarom moest dat eigenlijk gebeuren? Saulus was toch besneden? Waarom moet je dan gedoopt worden? Hetzelfde vinden we al op de Pinksterdag in Handelingen 2. Die 3000 gedoopt. En waarom? Omdat de besnijdenis haar vervulling in de doop vindt. Christus zelf immers heeft die doop ook ingesteld. En zo werd Saulus gedoopt. En daarin mocht hij zien dat hij in zichzelf onrein was, ondanks al zijn godsdienstigheid. Dat er ook voor hem alleen reiniging was, vergeving was, door het bloed en het werk van Christus. En vervuld met de Heilige Geest heeft Saulus dat ook gepredikt. Dat was het laatste wat we de vorige keer zagen in vers 20. En terstond predikte hij Christus in de synagogen dat hij de Zoon van God is. Het werk van Christus stond centraal. Maar niet buiten het werk van God de Vader. Hij is de Zoon van God de Vader, de eeuwige Zoon van God. En juist die Godheid is ook zo belangrijk. Want weten jullie, jongens en meisjes, wat de Godheid gedaan heeft in het lijden van Christus? Die goddelijke natuur heeft bijzondere krachten gegeven aan de menselijke natuur, zodat die menselijke natuur in korte tijd een straf kon dragen die gelijkwaardig is aan de eeuwige straf. Dat heeft Paulus mogen prediken. De rijke betekenis van het lijden en sterven van Christus en ook van zijn opstanding. En hij heeft dat gedaan in de synagogen. Dat riep verzet op. Maar de Heer heeft het ook willen gebruiken tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En Saulus beschermd, zolang hij een taak had in dit leven. Mogen we daarbij leven, geliefde gemeente? Dat de Heere ons in het leven spaart, zolang wij een taak hebben in dit leven. Als je dat geloven mag, dan geeft dat rust. De Heere regeert. Onze tijden zijn in zijn hand. Wat er ook gebeurt in je leven, dat is echt niet toevallig. Zo mocht Saulus dat beleven. De Heere is met Saulus. Dat schrijven we boven onze tekst. En met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 4 gedachten. In de eerste plaats verwondering. Ten tweede versterking. Ten derde vervolging. En ten vierde verlossing. De Heere is met Saulus in de eerste plaats verwondering. Ten tweede versterking. Ten derde vervolging. En ten vierde verlossing. Verwondering, de eerste gedachte, dat lezen we in vers 21. En zij ontzetten zich allen. Ze ontzetten zich. Dat betekent, zij waren met verwondering vervuld dat Saulus de Christus predikte. Dat is toch ook een wonder? En wie zou dat gedacht hebben? Wie zou dat hebben kunnen voorzeggen toen hij uitging uit Jeruzalem, blazende dreiging en moord? Niemand toch? Dat zul je toch helemaal niet verwacht hebben van zo'n vijand? Maar de Heere werkt wonderen. En daarom verwondering. Dat woord voor verwondering komen we heel vaak tegen in de Bijbel. Dat lezen we ook van de 12-jarige Jezus als hij in de tempel is. Dan verwonderde men zich over datgene wat hij uitsprak en vroeg. Ja, datzelfde geldt eigenlijk van Saulus. Niemand had ooit gedacht dat hij ooit de Christus zou prediken. En toch is dat werkelijkheid geworden. Verwondering was er ook als de Heere Jezus wonderen verrichtte. Denk aan die geraakte, die verlamde. Die verlamde werden eerst zijn zonden vergeven en daarna werd hij genezen van zijn verlamming, kon hij lopen. En de mensen verwonderden zich daarover ook. Als er duivelen werden uitgedreven, dan was er verwondering. Nou, in feite heeft de Heere Jezus zelf de troon van de Satan teniet gemaakt in het leven van Saulus en zijn eigen koninkrijk opgericht. Dat is toch een onbegrijpelijk wonder. Dat Saulus alles uit handen werd genomen waar hij grote gedachten en verwachtingen van had. Want wat dacht hij, jongens en meisjes? Hij dacht, ik doe zo goed mijn best. Ik dien de Heere zo ijverig. Ik zal in de hemel komen. Het was juist het tegenovergestelde. Hij vervolgde Christus in de christenen. Hij moest het horen, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En nu is Christus koning geworden in zijn leven. Heeft hem zicht gegeven en doen delen in de vergeving van de zonden. Door het bloed dat Christus zelf had gestort. Want dat bloed en niet je goede werken reinigt van alle zonden. Vergeving, vernieuwing, bekering in het leven van Saulus. En je leest ook over diezelfde verwondering op de Pinksterdag. Als die discipelen vervuld met de Heilige Geest mogen spreken. Ook spreken over het werk van Christus. Met vurige liefde in het hart. En zo heeft Saulus dat ongetwijfeld ook gedaan. Met vurige liefde in zijn hart heeft hij de Christus gepredikt. Hebben we erom gebeden, geliefde gemeente, dat dat ook vandaag gebeuren mag. Dat met de liefde van het hart die enige naam gegeven tot zaligheid uitgedragen mag worden. Saulus mocht het doen. En ook vandaag mag het in uw midden gebeuren. De Christus der schriften wordt gepredikt. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Hij die het lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Verwondering over die allesomvattende vernieuwing en bekering in het leven van Saulus. We lezen immers in vers 21. En zij ontzetten zich allen die het hoorden. Dat betekent die prediking hoorden. En hij predikte in de synagoge. Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen? Hij was toch die grote vervolger, die man die voorop liep in het verwoesten van de gemeente van Christus in Jeruzalem en die daarom hier gekomen is, opdat hij hen gebonden zou brengen tot de overpriesters. Hij had brieven meegekregen, toestemming gekregen om de christenen ook in Damascus te vervolgen, om ze op te sporen, te binden, mee te voeren naar Jeruzalem, opdat ze daardoor het Sanhedrin berecht zouden worden. Dat was zijn doel. En nu was het totaal veranderd. Zou er bij ons ook iets van zo'n verandering kunnen plaatsvinden, geliefde gemeente? In het leven van Saulus zien wij dat grote vijanden, dat grote zondaren bekeerd kunnen worden. Dat zegt de apostel Paulus zelf ook en dan denk ik aan zijn brief aan Timotheus. 1 Timotheus 1, vers 15, daar staat: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Een onbegrijpelijk groot wonder voor Paulus zelf, dat hij bekeerd is. Dat hij hier al de zaligheid mag smaken en eenmaal de volkomen zaligheid zal ontvangen. En dan lezen vers 16, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Barmhartigheid, langmoedigheid, dat heeft Saulus ondervonden. Dat wil de Heere nog werken en nog geven. Barmhartigheid en langmoedigheid. En Saulus geeft God daarvan alleen de eer. Dat lezen we in vers 17. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. God alleen krijgt de eer van zijn zaligheid. Welke psalm zingen we vaak, jongens en meisjes, die dat ook zo duidelijk verwoordt? Psalm 89. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Verwondering. Ja, nu zou het kunnen zijn dat u of jij eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd bent in de dingen van de Bijbel. Dat we uit een goede gewoonte weliswaar naar de kerk komen, maar dat we straks weer blij zijn als we eruit zijn. En eigenlijk letten we ook niet zo goed op. Zou het zo kunnen zijn, jongelui, bij een van jullie misschien? Je vindt de dingen in dit leven eigenlijk veel belangrijker. Al de berichtjes en appjes die je krijgt, die wil je niet missen. Maar de Bijbel, nou ja, vader of moeder leest er wel uit. Maar ik doe het zelf nooit voor mezelf. En misschien zijn er wel die niet of nauwelijks zelf bidden. Dat is toch eigenlijk ontzettend. Maar dat kan veranderen. De Heere is de Almachtige. Het kan na deze kerkdienst anders worden dat je ziet. Wat is de Heere toch oneindig goed? Hij heeft mij geboren laten worden uit een vader en een moeder die mij grootgebracht hebben bij de Bijbel. Die het ja-woord bij de doop uitgesproken in biddend opzien tot de Heere proberen te volbrengen. Ik behoor tot een gezin waarin wordt opgeroepen de Heere lief te hebben. De zonde te haten en te laten. Dat zijn voorrechten. En wat is de Heere goed? Dat we in een vrij land wonen. Het wordt ons niet verboden naar de kerk te gaan. Gelukkig kunnen we weer naar de kerk gaan. En wat is het dan eigenlijk toch erg? Als we dat niet waarderen. En als we denken ons eigen leven wel te kunnen leiden, val de Heere te voet en smeek het hem. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dan zul je werkelijk belangstelling krijgen voor de dingen van Gods woord. Dan wordt de zondag in zekere zin de belangrijkste dag. Want dan mag je tenminste allerlei dingen nalaten waar je anders zo druk mee bent of waar u anders zo druk mee bezet bent. Dan mogen we naar de kerk gaan, dan mogen we daar het woord van God horen, dan mogen we daar horen van Christus die gekomen is naar deze aarde. Die de kop van de slang vermorzeld heeft. Die de grote overwinnaar is op al zijn vijanden. En die zijn koninkrijk vestigt in het hart. Dan krijg je daar niet genoeg van. Dan wil je voor jezelf ook nog eens wat lezen en onderzoeken. Er is van alles te vinden vandaag aan de dag. Preken kun je beluisteren, zelfs zien. Je kunt preken lezen. Een goede verklaring ter hand nemen, het verenigingsleven is er ook. Als de Heere ons hart neigt tot de vrees van zijn naam, dan willen we doen wat hij van ons vraagt. En dan gaat dat opvallen. Op je werk, is dat diezelfde jongen, datzelfde meisje? Is dat diezelfde man, diezelfde vrouw? Die altijd maar praten over de dingen die eigenlijk niks te maken hebben met Gods woord en nu zo anders. Die probeert in liefde te wijzen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die bidt. Die zijn tijd zo anders indeelt. Het zou verwondering wekken als zo'n verandering plaats zou vinden. Ja, laat ik het zo zeggen, het wekt verwondering als de Heere zondaren bekeert. Ook nette zondaren. Ijverige kerkgangers, dat is heel goed hoor. Blijf vooral niet weg uit de kerk. Er is een boek dat heet Waarom zou ik naar de kerk gaan? En een van de antwoorden op die vraag is om bekeerd te worden. Ja, zo is het ook. Als we nog onbekeerd zijn. En als je dan bekeerd bent, ben je dan klaar met de kerkgang? Nee. Dan moeten we al meer bekeerd worden. En willen we al meer uit liefde tot God doen wat de Heere van ons vraagt. Verwondering. En dan komt er ook verwondering in je eigen hart, als de Heere wonderen werkt. Wat heb ik mij toch druk gemaakt over dingen die eigenlijk geen betekenis hebben, geen waarde hebben voor de eeuwigheid. En hoe is het mogelijk dat ik al die tijd de Heer had laten roepen en kloppen aan de deur van mijn leven, doe mij toch open. En ik ben gewoon doorgegaan. Verwondering dat God gedragen en gespaard heeft, niet heeft weggenomen toen ik hem helemaal niet zocht. En dat wonder van barmhartigheid, langmoedigheid, genade en ontferming gewerkt heeft in mijn leven. Verwondering. En nu ook de tweede gedachte, versterking. We lezen dat in het 22e vers. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Versterking. Door wie is Saulus versterkt? Door God zouden we kunnen zeggen in het algemeen. We zouden het toe kunnen spitsen op het werk van de Heilige Geest in zijn hart en leven. Hij wist al heel veel van de Bijbel. Maar hij paste het verkeerd toe, zou je kunnen zeggen. Hij had er totaal geen oog voor dat de Christus der Schriften gekomen was. Dat in hem de vervulling is van al de profetieën van het Oude Testament. En dat al de offers in hem hun vervulling hebben gevonden. Hij was daar blind voor. De Heilige Geest heeft hem de ogen daarvoor geopend. En nu werd hij meer en meer versterkt. Dat betekent ook versterkt in zijn vurige liefde om die zaligmaker te prediken. Die zaligmaker van verloren zondaren. De gekruisigde Christus. Hij werd versterkt. Dat heb ik ook nodig, geliefde gemeente. Dominee Uitslag. Iedere predikant heeft dat nodig. Om versterkt te worden in het zicht op Gods woord. In het verstaan van Gods woord. In het beleven van Gods woord. Voor jezelf beleven dat je niets hebt om voor God te bestaan. Ook ik ben onrein in mezelf. En ook te beleven dat er nu reiniging is door het bloed van Christus. Dat bloed dat hij gestort heeft tot een volkomen verzoening van al de zonden van die ontelbare scharen. Hebben we gebeden, geliefde gemeente, voor de prediking. Ook in de achterliggende week al. Dan wordt Gods woord biddend onderzocht. En hoe zou dat kunnen? Op de juiste manier. Zonder de werking van de Heilige Geest in hart en leven. Want die is het die in al de waarheid leidt. Zo was het toch ook op de Pinksterdag. Hoe heeft Petrus die mogen spreken, eerlijk de hoorders behandelend, eerlijk de zonde aanwijzend, maar ook wijzend op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zo is het nog. Zo dient de prediking nog uit te gaan. Er blijft helemaal niets van de mens over, dat is zeker waar. Ook zouden ze dat persoonlijk ervaren. Dus uit eigen ondervinding mocht hij dat spreken. En dat gaf nu juist zo'n verwondering. Datgene wat hij te vuur en te zwaar bestreden had, ging hij nu prediken. Gesterkt door de Heilige Geest met een inzicht zoals hij het nog nooit had gehad. En nu was het ook makkelijk voor hem dat hij al zoveel uit de Bijbel wist. Dus geliefde gemeente jongelui ook. Denk nou nooit, wat heb ik eraan als ik weet wat er in de Bijbel staat. Dat is heel belangrijk. De Heere kan dat later tot zegen stellen. Dat je werkelijk door de Heilige Geest inzicht krijgt in datgene wat Gods woord betekent. We hebben gesproken over de tabernakeldienst bijvoorbeeld. Al die voorwerpen die daar gebruikt werden. De kleding van de hoge priester. Het wijst alles heen naar Christus, naar zijn offer, naar zijn bloed, naar zijn liefde. Die hoge priester, hij droeg de namen van de stammen van Israël op de schouders. Nou, dat tekent nou de koninklijke heerschappij van Christus in het leven van Gods kinderen, klein en groot in de genade. Hij draagt hen op zijn schouders. Hij sterkt hen. Hij steunt hen. En hij draagt hen ook op zijn hart. Denk aan die borstlap. De 12 stammen van Israël ook aan de voorkant van de hoge priester. Christus draagt de zijnen op het hart. Wat is dat? Een ontzaggelijk groot wonder. En die lijnen heeft Saulus mogen trekken. Hij heeft de Joden mogen overtuigen. Kracht daarvoor gekregen van God. Zodat hij krachtige argumenten naar voren mocht brengen. En op een krachtige manier al hun tegenwerpingen kon ontzenuwen. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd. Al meer Gods woord verstaand, de lijnen al meer doortrekkend naar Christus, waar het Oude Testament vol van is. En overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is, bewijzende. Zij kon het aantonen vanuit de profetieën van Jesaja. Men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Jesaja, jullie weten vast zijn bijnaam wel, jongens en meisjes. Hij wordt genoemd de evangelist van het Oude Testament. Een evangelie in het Oude Testament heeft hij mogen schrijven. En dat evangelie heeft Paulus mogen verkondigen. En de argumenten die de Joden hadden, heeft hij uit handen genomen. Overtuiging. Ze moesten hem gelijk geven. Versterkt door de Heilige Geest heeft Saulus de rijkdom en de betekenis van lijden en sterven, opstanding, hemelvaart en zitten aan de rechterhand van God van Christus mogen prediken. Als we de werking van de Heilige Geest mogen kennen, dan mogen we er ook op wijzen. Er is maar één weg tot de zaligheid. Er is maar één offer dat voor God geldt. Dat is het offer van Christus. Er is maar één leraar, één onderwijzer die werkelijk de goede weg wijst. Dat is die profeet is, de allerhoogste profeet, die volmaakt onderwijs geeft. Er is maar één koning die werkelijk bewaart, te midden van de strijd op aarde. Want de kerk, de levende kerk, heeft een strijd. De strijd met de duivel, de wereld en de zonde, maar het zijn overwonnen vijanden. Dat mocht Saulus ook prediken. En dat mogen we vandaag dan ook toch laten horen. Wat er ook gebeurt in deze wereld. Christus regeert. Hij heeft de teugels van het wereldbestuur in zijn handen. En het gaat niet verkeerd. Het gaat heen naar de dag van de wederkomst, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Versterking. En ook vervolging. Gods woord roept verzet op. Dat is onze derde gedachte. Vervolging. We lezen in vers 23. En als vele dagen verlopen waren. Dat is zo'n 3 jaar. We lezen daarvan in de Galatenbrief. In Galaten 1 vers 17 lezen wij: en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degenen die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. Dus vanuit Damascus is Paulus eerst nog in Arabië geweest, zo staat hier. En weer teruggekeerd naar Damascus. En daar dat verblijf, dat eerste preken in Damascus, dan in Arabië en terugkeren weer naar Damascus, is dus zo'n tijd van 3 jaar geweest. Dus zo'n 3 jaar lang heeft Paulus de Christus mogen prediken, vooral ook in Damascus. En de Heere is daarin meegekomen. Daar werden zondaren bekeerd, maar er rees ook verzet. Hoe is dat nou bij ons, geliefde gemeente? Hoeveel jaren mogen wij de Christusprediking al beluisteren? Hoeveel jaren mogen wij het woord van God al horen verkondigen? Wet en evangelie horen vertolken? De meesten al veel langer als 3 jaar. En wat heeft dat nou uitgewerkt? Is dat stenen hart weggenomen? Is er een vlezen hart gekomen? Heeft de Heilige Geest hart en leven vervuld? Of zijn we nog dezelfde gebleven? Ja, eigenlijk kan dat niet. Je blijft niet dezelfde. Je wordt eigenlijk al zondiger. En het kan zijn dat je hard wordt als je zo lang onder de prediking je bevindt en er volgt geen bekering. Maar u of jij die dat geldt, we zijn nog in het heden der genade. En u zegt de Heer het ook vandaag nog: heden, zo gij mijn stem hoort. En we horen die stem nog, we zijn er nog. Verhard u niet, maar laat u leiden. Buig toch voor mij neer. En dan zal het toch ondervonden worden dat de Heere mild is in het schuld vergeven. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Wat een grote barmhartigheid, langmoedigheid en genade heeft Saulus immers niet ondervonden. Zou het dan voor iemand van ons onmogelijk zijn? Dat kan het toch nog? Voor hem of haar die inderdaad moet zeggen: wat heb ik toch veel zonde gedaan? Roep hem aan in de nood. De nood van zonde en schuld. Want wie hem aanroept in de nood, ik zei het al, vindt zijn gunst oneindig groot. Vervolging. De duivel wil het werk van God in de kiem smoren. Dat zien we al in het leven van de Heer Jezus. De kindermoord. Dan wil de duivel dat de verlossing niet verworven zal worden zoals God dat heeft uitgedacht en bepaald. En direct al na de uitstorting van de Heilige Geest begint de vervolging. En nu ook in Damascus, nu daar het evangelie van Christus verkondigd wordt, kunnen veel Joden dat niet verdragen. Zij verzetten zich daartegen. En zo gaat het ook in het persoonlijke leven. Als de Heer begint in hart en leven te werken, dan kan de duivel van alles naar voren brengen. Als je zo wilt gaan leven, nou, dan raak je heel wat vrienden kwijt, hoor. Ja, dat zal zeker zo zijn. Want vrienden, in de zonde raak je dan inderdaad wel kwijt. Maar je krijgt er andere vrienden voor terug. En misschien zegt de duivel wel, je moet het in deze tijd niet zo krap nemen. Dat kan niet meer. Doe wat water bij de wijn. En zo probeert hij dat je hinkt op twee gedachten. De Heere dienen aan de ene kant en de afgoden van deze tijd ook dienen. Maar dat kan niet samengaan. Ik heb het gisteren nog besproken met de belijdeniskattegezanten. De Heere vraagt de liefde van het hart. Hem liefhebben van ganser harte, van ganser zielen en met al de vermogens en de naaste als jezelf. Maar wat de duivel ook probeert. En hoe moeilijk hij het ook kan maken. Met welke dingen hij ook schrik kan inboezemen en beangst kan maken. Hij kan het toch nooit winnen. De vervolging is juist vaak een tijd waarin de kerk enorm uitbreidt. Daar hebben we een uitdrukking voor. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Dat is ook zo geweest in ons eigen vaderland in de tijd van de reformatie. Toen was er vervolging. De brandstapels hebben gerookt. Volgelingen van Christus zijn gedood, soms op een gruwelijke manier. Maar het werk van de reformatie heeft stand gehouden. En het geldt ook persoonlijk. Waar de Heer gaat werken door zijn woord en geest in het hart, waar hij dat wonder van de waarachtige bekering tot stand brengt en het zaligmakende geloof werkt, kan de duivel wel van alles proberen om het er niet te doen, maar het zal hem nooit lukken. En het is hem ook niet gelukt in Damascus. Het is hem niet gelukt om de mond van Saulus te snoeren. Daar was het hem om te doen. Want deze Saulus was nu geen vervolger meer, maar een volgeling van Christus. Geen onderdaan van de duivel meer, maar een vijand van de Satan, die heel veel afbreuk deed aan het rijk van de vorst der duisternis. En daar heeft de duivel het op voorzien. Dat zie je ook op deze wereld. Als je een klein beetje de berichtgeving volgt. Wat gebeurt er in landen waar christenen vervolgd worden? Meestal worden eerst de voorgangers aangepakt. Als de prediking maar zwijgt. Want de duivel die weet wel dat de Heer door middel van de prediking zondaren bekeert, zijn koninkrijk uitbreidt. Daarom moeten die monden zwijgen. Maar wat de duivel ook probeert, het zal hem toch niet lukken. Saulus, inderdaad, hij kreeg te maken met vervolging als vele dagen verlopen waren. Zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. De overheid werd erbij gehaald. Dat is voorgelezen uit de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Daar lezen we dat immers op het slot, vers 32. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. Zat de duivel achter. Saulus moet gevangen genomen worden. Hij moet gedood worden. En zo hebben de vijandige Joden Pilatus ook in de arm genomen en Herodes in de arm genomen. Samen tegen de zaligmaker. En hier samen tegen deze volgeling van de zaligmaker. Vervolging. Maar de Heere bracht verlossing. En daar gaan we eerst van zingen. Het vierde vers van Psalm 124. Want kwamen haast des vogelvangers net de loze strik tot ons bederf gezet. Vierde vers van Psalm 124. verlossing, de laatste gedachte, maar hun lagen plannen opzet, werd Saulus bekend. En zij bewaarden de poorten, beide des daags en des nachts, opdat zij hem doden mochten. Hoe het bekend is gemaakt aan Saulus, dat weten we niet. Maar de Heer heeft het in ieder geval zo geleid dat hij dat plan heeft gehoord. Doorzien wat de bedoeling was van de vijanden. Als hij de stad zou uitgaan, dan zouden ze hem gevangen nemen bij de poort. Want door de poort moest je naar buiten gaan. En wat gebeurt er dan? De Heere baant een weg van verlossing op een heel andere manier. Niet door die poort naar buiten, maar over de muur heen, de muur van de stad. Doch de discipelen, vers 25, namen hem des nachts. En zij lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. In die steden stonden er vaak woningen op de muur. En iemand die in zo'n woning woonde, had vaak ook een raam aan de buitenkant. Denk aan Rahab in Jericho, daar was het ook zo. Daardoor ontkwamen de twee verspieders. En hier door een raam aan de buitenkant is Saulus aan zijn vervolgers ontkomen. Door een mand. Letterlijk staat daar in de Griekse taal een gevlochten mand. Een mand waar normaal brood of vis in zat. En door die mand is Saulus naar beneden gelaten. En zo ontkwam hij aan zijn vijanden. De Heere heeft hem bewaard. Had nog een grote taak voor hem. En dat zien we vaker in de Bijbel. Daniël in de leeuwenkuil, door de Heere bewaard. De drie vrienden van Daniël in die vurige oven, door de Heere bewaard. Petrus uit de gevangenis verlost. En hier Saulus verlost uit dat vijandige Damascus. Waar de Joden blijkbaar heel wat te zeggen hadden. Veel Joden woonden daar. Meer dan één synagoge stond daar. En de vijandschap en het verzet van de Joden was zo groot dat ze alles wel wilden doen om Saulus te doden. Maar de Heer had het anders beslist, al van eeuwigheid. Maar wel heeft Saulus hier al iets in gezien wat we lezen in het voorafgaande in vers 16, hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En dat is voorgelezen uit de Korinthebrief. Wat Saulus allemaal heeft meegemaakt. Wat hij eerst anderen had aangedaan, heeft hij zelf ondervonden. En dat in nog veel sterker mate. Zal hem dat niet vernederd hebben voor God? En zal dat niet zijn verleden in de herinnering hebben teruggeroepen? En zal er geen verwondering geweest zijn dat hij ondanks alles wat er gebeurde toch gedragen en gespaard werd en door alles heen het evangelie, het kruisevangelie gepredikt heeft? Zo spaart de Heere iedere dienstknecht, zolang er een taak is. Ook iedere ambtsdrager, zolang er een taak is. En dat kan best vragen oproepen. Ik heb het gelezen van dominee Bakker, u wel bekend, dat hij de gevreesde ziekte kreeg. Er was geen genezing mogelijk. En toen bezocht dominee Tanis hem eens met een paar andere predikanten. En toen was hij er zo voor ingewonnen wat er gebeurde in zijn leven, dat hij zei: al zou er nu zelfs een medicijn zijn in Amerika, ik verlang er naar om God in de hemel eeuwig en volmaakt groot te maken en te verheerlijken. Zijn taak op aarde was bijna ten einde. En u kent zijn boekjes wel, denk ik, heb u ze ook allemaal gelezen? Hij spreekt nog nadat hij gestorven is. De Heere gaat soms wonderlijke wegen. Saulus, uiteindelijk is hij ook de marteldood gestorven, onthoofd en zo ingegaan in eeuwige heerlijkheid. Het woord van God, de Christus Gods, heeft hij mogen prediken. En dat mag vandaag nog gebeuren. O geliefde gemeente, val de Heere te voet en smeek: uw koninkrijk komen in de harten van jong en oud. En als dat koninkrijk door genade gestalte gekregen heeft, ja, dan kan het best nog heel moeilijk worden. Daar wist de dichter van Psalm 86 ook van: ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen, gij toch die de ellenden ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Dus de Heere hoort en zal niet verstoten. En dat alleen op grond van het borgwerk van Christus. Wie het zoekt buiten de zaligmaker, die komt voor eeuwig om. Ik moet en mag u waarschuwen met al de liefde van mijn hart: ga toch niet voort op zo'n weg. Alles wat je hier bijeen vergadert moet je achterlaten als het sterven wordt. En de Heere wil zijn genade nog verheerlijken. Ook dat wist de dichter van Psalm 86. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ik heb het zojuist al aangehaald. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Dan is er veel reden om de Heere groot te maken en te verheerlijken. Hij is eeuwig dezelfde. Zoals hij Saulus heeft bekeerd, bekeert hij nog zondaren. Dan komt er een strijd die er voor die tijd niet was. Ook een liefde die er voor die tijd niet was. Liefde tot God, liefde tot zijn woord en tot zijn dienst. En een heilige afkeer van de zonde en de ongerechtigheid. Een bezig zijn, biddend met de dingen van Gods woord. Bedelend om steeds opnieuw genade te mogen ontvangen. En die genade zal de Heere ook zeker schenken. En dan zal de reden zijn om hem alleen groot te maken en te verheerlijken voor de verlossing die hij tot stand brengt, hier al in beginsel en eenmaal in volkomenheid, om dan God drie-enig, eeuwig en volmaakt te verheerlijken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Maar doe genadig verzoening over het zondige en gebrekvolle. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Zegen het werk van de zondagsschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen in uw huis. We vragen het van u. Alleen uit genade om Christus wil. Amen. zingen wij ten slotte van de derde psalm, daarvan het vierde vers, sta op, verlos mij, Heere, en wat er verder volgt uit het vierde vers van de derde psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.